Goedenavond gemeente, van harte welkom in deze dienst. Ook hartelijk welkom aan alle gasten in ons midden en aan iedereen die hier online nu of later deze dienst meebeleeft. Vanavond gaat voor ons voordominee Hogeboom uit Oude Tongen. We worden muzikaal begeleid door Nathan Walenboer. Mijn naam is Pieter de Visser, ouderling van dienst van vanavond. Er zijn tijdens de dienst 2 collecten, 1 voor hulp aan individuele gemeenteleden en 2e collecte voor pastoraat en eredienst. We beginnen deze dienst met God de lof toe te zingen met Psalm 138 vers 1 en 3. Namens de kerkraad een gezegende dienst gewenst.
Laat ons nu in een moment van stilte richten op de Heer. Onze hulp die is in de naam van de Heere. Van die God die hemel en aarde gemaakt heeft en die altijd trouw blijft. Van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Thema voor deze dienst vanavond is groeien in goedheid bij God en mensen. Groeien, bloeien en vrucht dragen als gelovige, hoe doe je dat? Nou, Jezus zegt in Johannes 15 vers 4 en 5, blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Laten we nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 92, uit de Nieuwe Bereiming, vers 7 en 8 over bloeien in Gods licht, vrucht dragen tot in de ouderdom, omdat je als het ware woont in het huis van de Heer, omdat je daar geplant bent, verbonden met God en geworteld in zijn woord. Psalm 92, vers 7 en 8. Vanavond willen we ons geloof belijden. We doen dat in verbondenheid met de wereldwijde kerk en ook met allen die ons zijn voorgegaan. De woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in antwoord erop willen we zingen uit Psalm 135, 1, 9, 10, nieuw bereind. En ik hoop dat u en jij het van harte met mij meebeleidt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Die op de derde dag ook weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen, van de gelovigen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, bidden we nu om de Heilige Geest. Laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel, we danken U voor deze kerk, voor dit Godsgebouw. Een plek waar U wilt wonen, waar U in het bijzonder ook aanwezig bent. Voor velen van ons ook een vertrouwde plek. Als we hier of in een ander kerkgebouw als het ware geplant zijn, geworteld, intiem verbonden met U en met Uw woord. En dan bidden we U vanavond, geef dat we hier ons thuis weten. Thuis weten omdat U ons welkom heet en ons met open armen ontvangt. En dan bidden we ook voor degenen die met ons verbonden zijn, dat zij zich ook welkom weten bij U. Ja, wij mogen tot U komen, wie we ook zijn en wat we ook op onze kerfstok hebben. En dan belijden we U dat we schuldig staan tegenover U. Iedere keer weer schieten we tekort in de liefde tot U en tot onze naasten. Geven we toe aan verleidingen en verlokkingen. En daarom bidden we U, vergeef ons onze schuld. Vanwege Jezus en vanwege zijn verzoenend sterven. En we bidden u, maak ons rein en puur. En dan bidden we u, verlos ons niet alleen van onze schuld, maar verlos ons ook uit de macht van de boze, van het kwaad. Bevrijd ons uit de strik van Satan, die ons gebonden wil houden. En maak ons vrij om in vrijheid voor u te leven. En we bidden u, leer ons meer en meer te leven door uw Heilige Geest. Niet naar de begeerten van het vlees te leven, maar tot de vrucht van de Geest, dat die mag groeien en mag rijpen in ons leven. En zegen daartoe ook uw woord, dat we gaan lezen en overdenken. Leg die woorden in ons hart, zodat we ons leven daarnaar inrichten door de kracht van uw Heilige Geest. Ja, Heilige Geest, wees in ons midden. Vervul ons geheel en al. En richt onze blik op Jezus. Om met Hem verbonden te zijn en te blijven. Hij in ons en wij in Hem. Om zo vrucht te dragen voor U. Te leven tot uw eer. En tot heil voor onze naasten. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar de Bijbel lezen en we lezen vanavond uit 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Te beginnen bij vers 11. 1 Samuel 2 vanaf vers 11 en dan lezen we door tot het einde van het hoofdstuk, vers 36. In Samuel 2 vanaf vers 11. Daarna ging Elkana naar Rama, naar zijn huis, terwijl Samuel de Heere bleef dienen onder toezicht van de priester Eli. De zonen van Eli echter waren verdorven mannen, zij kenden de Heere niet. Want de handelwijze van deze priesters met het volk was als volgt. Wanneer iemand een offer bracht, kwam de knecht van de priester, terwijl het vlees kookte, met een drietandige vork in zijn hand. Hij stak die in de kookpot, in de ketel, in de pot of in de pan of in de pot en alles wat de vork dan optrok, nam de priester voor zichzelf. Zo deden zij met al de Israëlieten die daar in Silo kwamen. Ook voor zij het vet in rook lieten opgaan, kwam de knecht van de priester en zei tegen de man die het offer bracht, geef dat vlees om te braden aan de priester, want hij wil geen gekookt vlees van u aannemen, maar rauw. En wanneer die man tegen hem zei, zij moeten dat vet beslist eerst in rook laten opgaan, neem daarna maar voor uzelf zoals uw ziel verlangt, dan zei hij tegen hem, nee, u moet het nu geven en zo niet, dan neem ik het met geweld. Zo was de zonde van deze jonge mannen voor het aangezicht van de Heere erg groot, want de mensen verwierpen hierdoor het offer van de Heere. Maar Samuel diende voor het aangezicht van de Heere. Hij was een jongen, gekleed in een linnen priesterhemd. Zijn moeder maakte van jaar tot jaar een klein bovenkleed voor hem en bracht hem dat wanneer zij met haar man kwam om het jaarlijkse offer te brengen. Dan zegende Eli Elkana en zijn vrouw en zei, mogen de Heere u nageslacht geven uit deze vrouw vanwege dat wat zij de Heere gebeden heeft. Vervolgens gingen zij weer terug naar zijn woonplaats. En inderdaad zag de Heere naar Hanna om. Zij werd zwanger en baarde 3 zonen en 2 dochters. En de jonge Samuel werd groot bij de Heere. En Eli was heel oud en hoorde alles wat zijn zonen heel Israël aandeden. En ook dat zij sliepen met de vrouwen die bij de ingang van de tent van ontmoeting dienst deden. Hij zei tegen hen, waarom doen jullie zulke dingen, zodat ik deze wandaden van jullie te horen krijg van dit hele volk? Dit kan niet, mijn zonen. Nee, dit is geen goed bericht dat ik hoor. Jullie laten het volk van de Heere overtredingen begaan. Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zullen de goden hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen de Heere zondigt, wie zal dan voor hem bidden? Maar zij luisterden niet naar de stem van hun vader, want de Heere wilde hen doden. De jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst, zowel bij de Heer als ook bij de mensen. Een man Gods kwam naar Eli en zei tegen hem: Zo zegt de Heere, heb ik mij niet duidelijk geopenbaard aan het huis van uw vader toen zij in Egypte waren in het huis van de farao? Ik heb hem uit al de stammen van Israël voor mij tot priester uitgekozen om op mijn altaar te offeren, het reukwerk in rook te laten opgaan en de efod voor mijn aangezicht te dragen. En ik heb aan het huis van uw vader al de vuuroffers van de Israëlieten gegeven. Waarom schopt u dan tegen mijn slachtoffer en tegen mijn graanoffer, dat ik in mijn woning geboden heb, en eert u uw zonen meer dan mij, door uw vet te mesten met het beste van alle graanoffers van mijn volk Israël? Daarom spreekt de Heere, de God van Israël: Ik had duidelijk gezegd, uw huis en uw familie zullen voor eeuwig voor mijn aangezicht wandelen. Maar nu spreekt de Heere: Er is bij mij geen sprake van, want wie mij eren zal ik eren, maar wie mij verachten zullen zelf veracht worden. Zie, de dagen komen dat ik uw arm zal afhakken en de arm van uw familie, zodat er geen oud man in uw huis zal zijn. U zult de nood van Gods woning aanzien in plaats van al het goede dat hij Israël gedaan zal hebben, en er zal geen oude man in uw huis zijn alle dagen. Maar de man van uw huis die ik niet van bij mijn altaar zal uitroeien, zal er zijn om uw ogen te doen bezwijken en uw ziel te bedroeven. En het merendeel van uw huis zal sterven als mannen in de kracht van hun leven. En dit zal voor u het teken zijn dat over uw beide zonen, over Hofni en Pinaas, komen zal. Op één dag zullen zij beiden sterven. Ik zal voor mij een trouwe priester doen opstaan, die zal doen zoals het in mijn hart en mijn ziel is. Voor hem zal ik een blijvend huis bouwen, en hij zal alle dagen voor de ogen van mijn gezalfde wandelen. En het zal gebeuren dat al wie van uw huis overgebleven is, zal komen om zich voor hem neer te buigen voor een weinig geld en een rond brood, en zal zeggen: Neem mij toch aan voor een van de priesterdiensten, zodat ik een stuk brood om te eten zal hebben. Zo voor onze schriftlezing. Gemeente, dit is het woord van God. En zalig met u bent jij als u die woorden hoort, als u ze in uw hart bewaart en daarna leeft. De tekst van voor de verkondiging is vers 26, 1 Samuel 2, vers 26. Lees dat vers nog een keer. En de jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst, zowel bij de Heere als ook bij de mensen. Nou, straks in de verkondiging gaat het vooral over die versen 11 tot en met 26, wat dan dus uitloopt op onze tekst, vers 26. En in de verkondiging gaat het vooral dan om van Samuel te leren om staande te blijven in een context waarin geen rekening gehouden wordt met God en zijn geboden. Maar nog meer om in zo'n context ook te groeien in goedheid bij God en mensen. En dat is dan ook het thema zoals ook aan het begin van de dienst aangeven. Groeien in goedheid bij God en mensen. Goed, we hebben ook dat andere stuk gelezen vanaf vers 27 tot 36. De verkondiging komt dat niet direct meer naar voren, maar het is misschien goed om daar nog wel iets over te zeggen als een aparte toelichting. Dat is op zich ook wel weer belangrijk en hopelijk helpt dat ook om ook grote lijnen in de Bijbelse geschiedenis ook beter te begrijpen. Want hoe zit dat nu met die priesters in Israël? Wat is nou de achtergrond van die versen en wat is er aan de hand en hoe gaat het dan ook verder? Nou, het is zo, God heeft de stam van Levi aangewezen om te dienen in het heiligdom. En binnen de stam van Levi zijn er dan ook de priesters. Dat zijn dan de nakomelingen van Aaron. En Aaron die had 4 zonen. En we lezen dat onder andere in Leviticus 2. Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar. Nou, na de dood van Nadab en Abihu, dan blijven Eleazar en Itamar, die blijven over. En dan zijn er door de loop van de tijd, zijn er 2 priesterfamilies. En dat lezen we onder andere ook in 1 Kronieken 24. En dan is Eli waarschijnlijk uit die priesterfamilie van Itamar. Het staat nergens expliciet in de Bijbel, maar het is wel impliciet af te leiden. En ook de Joodse traditie is daar ook wel expliciet over. Bijvoorbeeld Flavius Josephus en ook in de Talmud. En dus dat Eli dus uit die familie van Itamar zou zijn. Nou, in dit gedeelte wordt dan het oordeel uitgesproken over die familie van Eli. En deze tak van dat priesterschap, deze arm zoals dat dan ook genoemd wordt in vers 31, zal dan worden afgehakt. Er zal dan nog wel een enkeling overblijven uit die priestertak van Itamar. En we lezen later in 1 Samuel 21 bijvoorbeeld nog over Achimelech en ook over zijn zoon Abiatar. Maar dan is het zo dat onder Salomo, en dan zitten we dus een heel stukje verder ook in de geschiedenis, 2 Samuel 8, vers 17, dan gaat het priesterschap gaat over naar Zadok. En die is dan uit de priesterfamilie van Eleazar. En daarna blijft dat priesterschap dan bij die familie van Eleazar. Ja, dat is dan ook de vervulling van 1 Samuel 2, vers 35. En waar het dan gaat over priesters van de familie die voor de ogen van Gods gezalfde zullen wandelen. En daarbij gaat het in eerste instantie dus om van die priesters die dienen voor de koning uit het nageslacht van David, de gezalfde koning. En dat priesterschap van Eleazar, dat zal dan blijven tot in eeuwigheid, in ieder geval totdat het vervuld wordt in Jezus Christus. Dat even als achtergrond ook nog bij die andere verse. De verkondiging gaat er dus vooral over dat andere gedeelte dat we gelezen hebben. De voorbereiding op de verkondiging zingen we nu Psalm 119, vers 5 en vers 9. Psalm 119, vers 5 eerst. Waarmee zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. Dus door allerlei lege dingen om zich heen. Zuiver en puur blijven. Gewis, zeker als hij het houdt naar het heilig blad. De heilige bladen, de heilige schrift naar het woord van God. Dan zingen we ook vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden mogen bewaren. En dat uw geest mij ware wijsheid leert. Psalm 119, vers 5 en 9. Als antwoord op de verkondiging zingen we straks gezang 78. Laat me in u blijven groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Ja, waarmee zal de jongeling zijn pad door ijdelheden omsingeld rijn bewaren? Dat zongen we zojuist. Hoe houd je als jongere je weg zuiver? Hoe blijf je nou op het juiste pad als veel mensen om je heen een andere weg inslaan, verkeerde wegen ingaan? Hoe blijf je nou staande te midden van allerlei verleidingen en verlokkingen? Omsingeld door van die ijdelheden, die lege dingen. Hoe houd je nou je geweten rein en je lichaam zuiver? Nou, die vragen die gelden niet alleen voor onze jongeren. Die gelden voor ons allemaal. Hoe kun je nou in God blijven geloven en hem volgen op de levensweg? In een tijd, ook in een samenleving, waar wij mensen, weinig mensen meer rekening houden met God. Met zijn geboden. Maar goed, dat is niet alleen een vraag voor onze tijd, maar een vraag van alle tijden. Al zijn er in ons land ook wel tijden geweest dat er veel meer mensen in God geloofden en zijn geboden richtinggevend waren voor onze samenleving. Maar verlokkingen en verleidingen om een leeg leven te leiden, om ons bezig te houden met van die ijdelheden, om je leven te vullen met van die ijdele, met zinloze zaken, die zijn er altijd toch wel geweest. En de vraag is dan, waar vullen wij ons leven mee? Waar zoek je je houvast in? En wat geeft dan zekerheid in je leven? En wie neemt dan ook de eerste plaats in je leven? Is dat God? Of is dat iets of iemand anders? Is het God of een afgod? En als het een afgod is, of misschien wel afgoden, ja, welke zijn dat dan? Er zijn er genoeg in onze tijd, en ook de eeuwen door, en ook al in de tijd van Samuel. En laten we dan eerst eens kijken naar de omgeving waarin Samuel opgroeide. Die omgeving was het heiligdom in Silo. Toen Samuel een jaar of 3, 4, maximaal 5 was, hadden zijn ouders hem daar achtergelaten. In Silo. Voor het aangezicht onder het toeziend oog van de hoge priester Eli. En die jonge Samuel die deed allerlei klusjes, hand- en spandiensten in het huis van God. Als een soort, je zou kunnen zeggen, priester in opleiding. Maar goed, hij was wel uit de stam van Levi, maar geen afstammeling van Aaron en dus niet uit zo'n priesterfamilie. Je krijgt het idee dat er een liefdevolle relatie was tussen die twee, tussen Eli en Samuel. Eli, een heel oude man, zo staat in vers 22. En volgens hoofdstuk 4, vers 15, heel wat jaren later, dan is hij zelfs 98 jaar oud. Goed, Eli is zo'n oude man, een oude goeie, het zou je kunnen zeggen, te oud misschien ook wel, om de dingen nog scherp te zien en om krachtig op te treden. Dat is Eli. En Samuel is een jongen, een behulpzame jongen, die iedere keer dan ook weer klaar stond om zijn meester te helpen, om te dienen in het huis van de Heer. En Eli, daar zien we misschien ook iets van die goede band ook tussen Eli en Samuel en het gezin. Eli, hij zegent, vers 20, als hoge priester de ouders van Samuel. In dat heiligdom zijn er ook de zonen van Eli, Hofni en Pinhas. En net als hun vader zijn zij dus van die priesterlijke familie, afstammelingen van Aaron. En zij zijn dus zelf ook priesters. Priesters die daar doen, dienst doen in het heiligdom in Silo. Maar zo heilig gaat het daar niet aan toe, in dat heiligdom. Nee, het is niet zo fraai wat we over hen lezen. We lezen in vers 12 dat die zonen van Eli verdorven mannen zijn. Verdorven mannen, niets nutten, niet tot nut bij de dienst aan God daar in dat heiligdom. Sterker nog, letterlijk staat er dat ze kinderen van Belial zijn. Misschien herkent u die uitdrukking nog, ook uit de Statenvertaling, kinderen Belials. Belial is een macht die verwant is aan Satan. En we komen die aanduiding ook tegen in Deuteronomium 13, vers 13. Daar zijn ook van die kinderen Belials. Verdorven liederen, lieden, mensen die anderen verleiden. Verleiden om niet God te dienen, maar om andere goden, afgoden te dienen. En dat is ook wat die zonen van Eli doen. Ofni en Pinaas kennen, vers 12 ook, ze erkennen de Heere niet. Stel je voor, priester zijn van God, dienen in het heiligdom en toch de Heere niet kennen. Hem ook niet erkennen als je God, maar andere goden dienen, afgoden. Andere machten die het voor het zeggen hebben in je leven. Geen goede machten van God, maar kwade machten, boze machten. Goden die geen goden zijn. En Tim Keller, hij noemt ze namaakgoden. En dat is ook de titel van een van zijn boeken, Namaakgoden, de lege beloften van geld, seks en macht. En in de inleiding van dat boek schrijft Tim Keller dan: elke cultuur wordt door zijn eigen verzameling afgoden beheerst. Elke cultuur heeft ook zijn priesters en zijn rituelen. Elke cultuur heeft ook zijn heiligdommen. Of dat nu kantoorflats zijn, kuuroorden en sportzalen, studio's of stadions. Waar mensen offers moeten brengen om de zegeningen van het goede leven deelachtig te worden. En om rampspoed af te wenden. Nou goed, afgoden, ze zijn er in soorten en in maten. Maar goed, je zou wel een aantal hoofdcategorieën kunnen onderscheiden. En die namaakgoden bijvoorbeeld uit die titel van dat boek van Tim Keller. Geld, of iets breder, hebzucht, seks en macht. Ja, alles kan tot een afgod worden. Geld, seks en macht zijn op zichzelf goede dingen. Geld is gewoon nodig als ruilmiddel in het economisch verkeer. En seks, het is een gave van God. En macht, een bepaalde mate van hiërarchie, is nodig om een samenleving ook te kunnen ordenen. Maar bij een teveel aan geld, teveel focus op seks en misbruik van macht, dan gaat het niet goed. In je persoonlijk leven en ook in een samenleving. Misschien ken je ook wel de uitspraak: macht corrumpeert, macht maakt corrupt. Dat betekent dat iemand die macht bezit de neiging heeft om zich slecht of oneerlijk te gaan gedragen. Om die macht te gaan gebruiken, te misbruiken. Om er zelf beter van te worden ten koste van anderen. En dan gaat het niet goed. Het gaat ook niet goed als er in ons leven en in ons samenleving te veel focus is op seks. En seks beleefd moet kunnen worden buiten de kaders die God gegeven heeft. We zijn het Bijbelse zicht op seks kwijt als het iets wordt waar iedereen recht op heeft. En dat het ook moet kunnen voor, buiten of naast het huwelijk. Nee, een mens kan wel zonder seks, maar niet zonder liefde. En ook niet zonder vriendschap. Het gaat ook niet goed als we beheerst worden door hebzucht. En vroeger hadden ze het wel over de drie H's. Halen, hebben en houden. Drie H's. Alles naar jezelf toeharken. Willen wat iedereen heeft. Willen hebben wat iedereen heeft. En steeds meer er dan ook van willen hebben. Maar wanneer is het dan genoeg? Geld, seks en macht. Ze worden afgoden als een te grote plaats krijgen en tot een geestelijke verslaving leiden. En Tim Keller schrijft dan over die namaakgoden: namaakgoden stellen echter altijd teleur, vaak op een verwoestende manier. Ja, en dat zien we ook gebeuren bij die zonen van Eli. Ze zijn in de greep van hebzucht, van macht en van seks. Want wat doen die mannen daar in en rond het heiligdom in Silo? Ze harken veel meer vlees bij elkaar dan voor hen bedoeld is. Over hebzucht gesproken. Als mensen naar het heiligdom komen om daar een dier te offeren, dan is volgens de voorschriften van God een deel voor de Heere. Het vet en wat organen die verbrand worden en in rook opgaan. Een deel is dan voor de priesters, En de rechter schenkel en het borststuk. En de rest is dan voor de offeraars. Dat vlees voor die offeraars wordt dan gekookt. Maar wat gebeurt er daar in Silo? Als dat vlees voor die offeraars aan het koken is, dan komt er een knecht van de priester met een drietandige vork. En hij steekt die in de kookpot. En al het vlees dat er dan aan blijft hangen, dat eten dan die priester zelf op. En dat doen ze niet zomaar af en toe een keertje. Nee, het einde van vers 14, ze doen dat iedere keer. Ze doen het met al die Israëlieten die daar in Silo komen. En ook van die vette delen die verbrand moeten worden, vers 15, die beste delen die voor de Heere bedoeld zijn, daar neemt dan die knecht van de priester om die te braden voor de priesters. En zo eigenen die priesters zich meer vlees toe dan waar ze recht op hebben. Ze doen zichzelf te goed met vlees dat toebehoort aan de Heere of aan die offeraars. Hofni en Pinaas, ze mesten zichzelf vet. Of om het met Paulus te zeggen, ze maken van de buik hun God. Maar het is niet het enige. Door zo te handelen, lappen ze ook die geboden van God aan hun laars. Ze doen ook gewoon waar ze zelf zin in hebben. God die had die voorschriften gegeven voor die offerdienst en voor wie welk deel dus van dat offerdier bestemd was. Ja, het komt er nou ook in het dienen van de Heere. We kunnen niet zomaar een beetje zelf doen waar we zelf zin in hebben. God heeft recht op het beste van ons leven. En ook onze naaste, die mag niet tekort komen. Maar Hofni en Pinaas, ze trekken zich niets aan van die regels. Ze zijn bevangen door hebzucht. En ze zorgen vooral goed voor zichzelf. En dat niet alleen. Als mensen niet mee willen werken, als ze tegenstribbelen, vers 16, dan nemen ze het met geweld. Hofni en Pinaas, ze maken misbruik van hun macht. Macht corrompeert, dat zien we ook hier. Met alles wat ze doen, doen deze priesters God en hun medemensen letterlijk tekort. Met betrekking tot die offergaven die zij niet krijgen. De offers missen hun doel. Het is ronduit zonde wat ze doen. We lezen, zo was de zonde, vers 17, zo was de zonde van deze jonge mannen voor het aangezicht van de Heere erg groot. Groot zijn in de zonde. Nou ja, dat is nou niet bepaald een compliment. Groot zijn in de zonde, daar haal je het oordeel voor God mee over jij. En weet je wat dan het erge is? Ze slepen dat volk mee in hun zonde. De priesters, zij die geestelijk leiding moeten geven, slepen het volk mee in het verachten van Gods geboden. Vers 17, door wat de priesters doen, verwerpen de mensen het offer van de Heere. Ze gaan de offers minachten. En wat een verantwoordelijkheid hebben we, als we leiding hebben te geven. In de kerk, of in de maatschappij, als priester in het gezin. Ja, mooi om de Heere te dienen. En anderen voor te gaan ook in dat dienen van de Heere. Om zo de mensen tot hun doel te laten komen. Het eren van God. Maar ook wat erg, wat desastreus, destructief als we God niet op de eerste plaats zetten. En ons laten beheersen door andere machten. Hebzucht. Macht. En ook seks. Dat ook seks Hofni en Pinaas in hun greep heeft, dat lezen we in vers 22. Die zonen van Eli, ze slapen met de vrouwen die dienst doen bij het heiligdom. Seks buiten die kaders die God gegeven heeft. Seks buiten hun eigen huwelijk. Met allerlei vrouwen. En zo miskennen ze de geboden van God. En ze trekken het volk mee in het overtreden van die geboden. En dat is ook waar Eli, hun vader, hen op aanspreekt. Vers 24, jullie laat het volk van de Heere overtredingen begaan. Priesters die zich zo te buiten gaan en doorgaan op hun zondige weg, die halen dan het oordeel van God over zich heen. En dat oordeel wordt hen dan ook aangezegd. We lezen zelfs in vers 25 dat de Heer hen wil doden. Zij die behoren te weten hoe je moet leven, wordt het extra zwaar aangerekend. Een van de taken van de priester is om voorbeden te doen. Als het ware tussen beiden te komen, te bemiddelen tussen God en de zondaar. Maar als zij nu dan zelf het zondige pad opgaan en daarin volharden, wie kan dan nog voor hen tussen beiden treden? Dat is min of meer de strekking van het begin van vers 25. Al met al is het een ernstige situatie daar in Silo. Een omgeving waar rekening gehouden wordt met God nog gebod. Dat is de context waarin Samuel opgroeit. En Samuel, houdt hij het vol? En zo ja, hoe dan? Hoe blijf je nou geloven in een godloze omgeving waar geen rekening gehouden wordt met God en met zijn goede geboden? Ja, wat een tegenstelling is het. Hofni en Pinaas, die voor het aangezicht van de Heere groot worden, erg groot in de zonde. En Samuel, die voor het aangezicht van de Heere diende, vers 21, en groot wordt bij de Heere. Groot worden bij de Heere, wat mooi. En dat in zo'n omgeving. Dat kan dus blijkbaar. Groot worden bij God in een omgeving waar God steeds kleiner wordt en aan betekenis verliest. Niet toegeven aan machten die aan ons zuigen en waar we allemaal in meer of mindere mate gevoelig voor zijn. Maar hoe dan? Nou ja, eigenlijk lezen we er niet eens zoveel over hoe dat bij Samuel gebeurde. We lezen meer dat het gebeurt dan hoe. Maar toch kunnen we uit die eerste hoofdstukken, 1 Samuel 1 tot en met 3, wel iets opmaken van hoe dat ongeveer gegaan kan zijn. En daar ook lessen uittrekken voor onze tijd. 4 lessen totaal. Het eerste is dat de basis gelegd wordt in Samuels jonge jeugd. Hanna die houdt Samuel niet voor niets eerst nog een paar jaar thuis, voordat ze haar gelofte inlost en Samuel naar Silo brengt. Hanna, ja, ze zal wel met en voor de jonge Samuel gebeden hebben. Gezongen hebben misschien wel. En ze zal verteld hebben over de grote daden van God. Over schepping en over verlossing. Ja, wat is het belangrijk om de basis te leggen in de jonge jeugd van je kinderen, als je die gekregen hebt. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Begrijpen je kinderen misschien nog weinig tot niets van. Bidden met ze en voor ze. Ook gewoon hardop. Het is van onschatbare waarde. Luisteren naar christelijke muziek, liedjes die ze soms al sneller dan je denkt kunnen aanvullen. Of meezingen. Op psalmversjes aanleren. En God heb ik lief bijvoorbeeld, zo'n prachtig vers. En verhalen vertellen over God. Nou, als ze heel jong zijn, gewoon uit de kinderbijbel, past ook bij de leeftijd. Ja, in je jonge jeugd kun je een basis leggen voor het liefhebben van God. Voor het leven met de Heer. Als ouders, als opa's en oma's. Op andere manieren ook binnen de gemeente. Dat is het eerste. De basis leggen in de jonge jeugd. Het tweede is de blijvende zorg voor je kinderen en hen voorgaan in het dienen van God. Het is maar een klein detail in het verhaal van Samuel. Vers 19. Hanna, zijn moeder, maakt ieder jaar thuis in Rama een nieuw bovenkleed voor Samuel. Ja, we zien daar de bijzondere zorg van Hanna in voor de jonge Samuel. Ja, dat bovenkleed dat krijgt veel nadruk in de tekst. Het was niet zomaar gewone kleding, maar het woord dat daar gebruikt wordt, dat wijst op een zekere welstand, een aanzien. Je zou kunnen zeggen, Samuel, hij moest er goed uitzien. En dan niet zozeer om te pronken, maar als een kind dat toegewijd was aan God. Samuel, hij moest daar in Silo, je zou kunnen zeggen, in positieve zin de aandacht trekken. Je zou er het verlangen van Hanna in kunnen zien, dat er goed over de Heere gesproken zou worden, als men die jongen zag. En ik stel me ook zo voor dat Hanna ook veel aan haar kind dacht als ze bezig was met het maken van die kleding. En dat ze dan voor hem bad, want zo kennen we Hanna toch, als een biddende vrouw. Een vrouw die leeft van genade. Dat betekent haar naam ook Hanna, Ganna, genade. En samen met haar man is ze trouw in het dienen van de Heere. Terwijl Hofni en Pinhas ervoor zorgen dat de mensen de offerdienst minachten en verwerpen, komt Hanna met Elkana ieder jaar trouw naar Silo om het jaarlijkse offer te brengen. Ja, hoe belangrijk is het om het je kinderen en je kleinkinderen om het ze voor te leven. Om trouw te zijn in het dienen van de Heere. Om aanleiding te geven, ook om goed te spreken over de Heere. Om te blijven bidden. Dat is het tweede. Die blijvende zorg en dat gebed. Het derde dat me opviel, is dat er ondanks die wantoestanden in Silo er toch mensen zijn die nog weten hoe het eraan toe hoort te gaan. Die voorschriften van de Heere nog kennen. En vooral ook dat ze ook zo willen leven, volgens die voorschriften. Niet omdat het moet, zou je kunnen zeggen, maar omdat ze zoveel van God houden. Want als je veel van iemand houdt, dan doe je toch ook graag wat die ander wil. Hoe belangrijk is dat? Je blijven verdiepen in wat Gods wil is voor ons leven. Ook in deze tijd. En dat die geboden van God, dat die daarbij leidend zijn. En dat je anderen er ook op aanspreekt als het nodig is, ook leidinggevend in de kerk, dat het anders moet. En we zien dat dan gebeuren in vers 16. Dan zien we dat iemand die priesters en hun knechten corrigeert. Belangrijk om dat te blijven doen, als de geboden van God met voeten getreden worden. Maar dan wel vanuit zo'n diepe liefde voor God en voor zijn dienst. Misschien mag ik dan die derde les ook zo nog formuleren. We hebben identificatiefiguren nodig. Met veel liefde voor God. En voor zijn dienst. En dan wil ik je vraag vanavond ook maar gewoon stellen aan u en aan jou. Ben jij zo'n identificatiefiguur? Wil je zo'n identificatiefiguur ook zijn? De basis leggen in de jonge jeugd. Blijvende zorg en gebed. En identificatiefiguren met liefde voor God en zijn dienst, die dragen eraan bij om staande te blijven in zo'n omgeving, los van God en van zijn geboden. En het vierde is dan om zelf trouw te zijn in het dienen van God. Door te bidden, Bijbel lezen, naar het huis van de Heere gaan, naar andere gelegenheden waar de Bijbel open gaat en waar gebeden wordt. Een taak oppakken in de gemeente. God wil het zegenen. Sterker nog, God zegent het. Samuel, hij dient voor het aangezicht van de Heere. Dat lezen we in vers 18 en dan een paar versen later in vers 21. En de jonge Samuel wordt groot bij de Heere. Leven en dienen voor Gods aangezicht. Verkeren in zijn aanwezigheid. Daar word je groot van. En dan niet zomaar groot, maar groot bij de Heere. Delend in zijn grote genade. Groot worden bij God. Dat is meer dan alleen maar staande blijven in een godloze omgeving. Dat is meer dan weerstand bieden aan verleidingen en verlokkingen en je niet overgeven aan allerlei afgoden. En gaandeweg de preekvoorbereiding kwam ik erachter dat God veel meer op het oog heeft met ons. Van de jonge Samuel lezen we dan in onze tekst dat hij gaandeweg, vers 26, gaandeweg meer aanzien en gunst krijgt. Zowel bij de Heer als ook bij de mensen. En letterlijk staat er dan zoiets als, gaandeweg wordt hij groot en goed. Zowel bij God als bij de mensen. Ja, daar gaat het om. Standhouding in de omgeving los van God en zijn geboden is goed. Groeien in goedheid bij God en mensen is beter. Want stand houden, dat is vooral defensief gedacht. Of alsof je er alleen op moet richten om alles van je af te houden en je te verdedigen. Nee, God wil dat wij tot zegen zijn voor onze omgeving. Zelfs of juist als die geen weet meer heeft van God en van zijn goede geboden. Om als priesters te leven in deze wereld. Om zegenrijk aanwezig te zijn in onze omgeving. De grote tegenstelling in dit Bijbelgedeelte is tussen Hofni en Pinhas aan de ene kant en Samuel aan de andere kant. Hofni en Pinaas zijn priesters qua afstamming, maar in de praktijk brengen ze er niets van terecht. En Samuel, hij is geen priester qua afstamming, maar wordt hier getekend als een priester in de praktijk. Hoe een priester bedoeld is. Samuel, hij dient voor het aangezicht van de Heere, gekleed in een linnen priesterhemd, zo lezen. En gedurende zijn leven laat hij steeds meer zien van wat het betekent om priester te zijn. Gaandeweg wordt hij groot bij God en bij de mensen. De hoofdtaken van een priester zijn offeren, bemiddelen tussen God en mensen, onder andere door voorbeden te doen en om te zegenen. Nou, eigenlijk al die dingen lezen we gaandeweg het leven van Samuel, dat ze voorkomen in zijn leven. Van Samuel lezen we verschillende keren, verderop in 1 Samuel, dat hij offers brengt. Maar wat misschien wel minstens zo belangrijk is, Samuel, hij offert als het ware zichzelf. Samuel, hij wijdt zijn leven aan God toe. En daarmee is hij ook dienstbaar aan de mensen. En dat is ook wat God van ons vraagt. Paulus schrijft erover in 1 Petrus 2 vers 5 dat we als gelovigen worden tot een levend priesterschap om geestelijke offers te brengen. Offers die aangenaam zijn voor God. Dat betekent dat we ons niet toewijden aan allerlei afgoden. En dat we onze lichamen toewijden aan God, heilig en aangenaam voor Hem. En dat betekent ook tijd, aandacht of geld of opofferen om anderen te dienen. Om tijd te maken in onze agenda voor mensen in onze omgeving die hulp nodig hebben. En om ons geld niet alleen voor onszelf te besteden, maar ook aan hulp voor onze naasten dichtbij en verder weg. En ook voor de verbreiding van het evangelie. Samuel, hij offert niet alleen, hij bemiddelt ook in allerlei situaties tussen God en mensen. Samuel, hij wordt in de Bijbel getekend als iemand die krachtig voorbeden doet voor zijn volk. Ook bemiddelt hij in allerlei situaties tussen God en het volk. En denk bijvoorbeeld aan die situatie waarbij het volk een koning wil, 1 Samuel 8. Nou, priesterlijk leven voor ons betekent ook dat wij als het ware tussen God en deze wereld in gaan staan. Bijvoorbeeld door voorbeden te doen. Door de situatie in onze samenleving, in de wereld, om die bij God te brengen. Voor zijn aangezicht neer te leggen. Om voorbeden te doen voor mensen, voor overheden, voor regeringsleiders en voor hooggeplaatsten. Om zo stem te geven namens mensen naar God toe. Ook als zij dat zelf niet doen. Of misschien ook niet kunnen. Of ook misschien niet willen. Bemiddelen door voorbeden. Maar ook in de andere richting bemiddelen. Van God uit naar onze samenleving. Naar deze wereld toe. Om namens God stem te geven aan kwetsbaren in onze samenleving. Om namens God op te roepen tot recht en gerechtigheid. Om op te komen voor God en zijn goede geboden. Omdat we geloven dat de samenleving daar beter van wordt. En om zo tot zegen te zijn voor de samenleving. Tot zegen zijn. Zegenen, dat is het derde wat dan hoort bij zo'n priesterlijk leven. En van Samuel lezen we in 1 Samuel 9 vers 13 dat hij een offermaaltijd zegent. Maar wat denk ik vooral belangrijk is, is dat Samuel tot een bron van zegen is voor het volk. En is dat dan ook niet wat van ons gevraagd wordt? Om tot een bron van zegen te zijn. Om vredestichters te zijn. Gods liefde uit te stralen en de mensen blijdschap te geven. En om zo zegenend nabij te zijn in onze omgeving. Zoals ook in dat lied van Sela. We aan het eind van de dienst ook gaan zingen. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij, van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. Samuel, hij wordt gaandeweg groot en goed, zowel bij God als bij de mensen. Nou, zo mogen ook wij groeien in goedheid bij God en mensen. groeien, bloeien en vrucht dragen. Alleen door verbonden te zijn en te blijven met Christus. O God, doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik werkelijk vruchtbaar zij. Amen. elkaar danken en bidden. Ja, Heer Jezus, wat een prachtig beeld. Dat u de wijnstok bent en wij de ranken. Dat wij alleen kunnen groeien en bloeien en vrucht dragen. Als we met u verbonden zijn. Uit onszelf kunnen we niets, want los van u zijn we levenloos. Maar in uw gemeenschap, verbonden met u, daar kiemt er leven. En groeit er levensvolheid meer en meer. Ja, laat het dan zo zijn, Heren, dat we verbonden zijn met u. Dat we niet voor onszelf leven, maar met u. En voor u, voor uw aangezicht. Net als Samuel. En dat we zo in uw nabijheid groter worden. Bij u en bij de mensen. Niet om er zelf iets mee te zijn, maar om u te verheerlijken. Om als priesters te zijn in onze tijd en in onze samenleving. Door te offeren. Door te bemiddelen. En te zegenen. En dan bidden we u, geef dat we ook steeds staande mogen blijven. Te midden van verlokkingen en verleidingen. Als er aan alle kanten aan ons getrokken wordt. En de boze zijn best doet om ons bij u vandaan te trekken. En dan bidden we u, leer ons dan ook te onderscheiden welke machten er in ons leven zijn. Dat we voor onszelf ook scherp hebben. Voor welke machten wij gevoelig zijn. Of dat nu hebzucht is. Of seks. Of macht. Of nog wat anders. Open onze ogen ervoor. En maak ons door uw Heilige Geest krachtig. In de strijd tegen die kwade machten. Ja, dan bidden we voor onszelf, maar we bidden ook voor onze samenleving. Ja, we leggen ook onze samenleving voor u neer. Heer, u ziet het toch hoe het er in onze samenleving aan toe gaat. Hoe uw goede geboden op allerlei terreinen van het leven genegeerd worden. En dan bidden we u, geef een terugkeer naar u en naar uw geboden. Om te leven zoals u het leven, het samenleven bedoeld hebt. En dan bidden we u voor kwetsbaren in de samenleving. Voor hen die onrecht aangedaan worden. Geef ons ogen om het te zien. En doe ons ook inzien wat onze rol daarin kan zijn. Wat wij dan ook kunnen doen, ook binnen onze mogelijkheden. Je laat barmhartigheid en gerechtigheid, laat die openbaar komen in onze samenleving. En laat ons daar dan toonbeelden van zijn. We bidden u voor opvoeders en die betrokken zijn bij de opvoeding van kinderen. Misschien ook wel in verschillende fases ook van het leven, bij de opvoeding. Wees met hen die aan de basis staan van de opvoeding. In het bijzonder de ouders. Geef dat zij, ja, menselijkerwijs gesproken, de basis mogen leggen onder het geloofsleven van hun kinderen. Om te bidden, te zingen, te vertellen van uw grote daden. Van uw liefde, van uw genade. En om daar ook iets van te laten zien. Voor het voor te leven. We bidden, wees ook met hen die daarop verder mogen voortbouwen. Op school, bij de clubs, bij de catechezen, op andere plekken. We bidden u ook, geef ook identificatiefiguren. Voorbeelden, ook in de gemeente. Om te zien en te ervaren hoe goed en hoe liefdevol u bent. En geef ons allen trouw in het volgen en dienen van u. Zodat we ervaren dat u ons zegent. Ik wil ook bidden voor hen, voor wie kinderen, kleinkinderen, andere wegen gaan. Wat een verdriet en wat een pijn kan dat ook geven. O God, voor u is niets te wonderlijk. Dan bidden we u voor een terugkeer naar u. Zodat ze zullen ervaren dat bij u de deur altijd open staat. Nu hem met wijd open armen ontvangt. We bidden u voor deze wereld. We bidden u, laat een einde komen aan alle onrecht en geweld. Ja, we bidden het u, Heer. Geef vrede, Heer. Geef vrede. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. Het is de gelegenheid om uw gave te geven. En daarna zingen we ook ons slotlied. Het opwekking 710. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. En om tot zegen te zijn, krijgen we ook de zegen mee. Gemeente, ga heen. Gemeente, ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.